Goedemorgen. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Speciaal ook aan u die via internet deze dienst volgt. Voorganger in de dienst van morgen is dominee Jilis Ende. Het orgel wordt bestupeeld door Mark Stepman. Er is kindernevendienst. In verband met de nieuwe maatregelen is koffiedrinken na de dienst helaas niet meer toegestaan. U kunt natuurlijk wel thuis met elkaar een kopje koffie drinken. Ook de anderhalve meter wordt weer aangehouden. Volgende week zondag gaat dominee Aart van Houweling voor in de gedachtenisdienst. In de hal van de kerk staat een doos waarin u vandaag nog een briefje met namen voor nieuwe ambtsdragers kunt doen. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar de heer mevrouw Resseeuw Resseeuw, Bruggendijk 6 en de heer Rosseel, Veerhoeklaan 26. In de afgelopen tijd zijn er ook bloemen gebracht bij Anouska van Langevelde Moerman in Hoek. Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst.
Wij beginnen deze dienst met het zingen van lied 65, vers 1 en vers 6. Wij begroeten elkaar in de hoop en de verwachting dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin leeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zijn Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Bidden wij ons drempelgebed. Uw hand, Heer Jezus, wenkt ons en zegt, kom. Uw hand zegt ons dat wij niet bang hoeven zijn. Uw uitgestoken hand overtuigt ons van uw liefde. In uw hand vinden we toevlucht. En zo zijn wij voor altijd veilig. En als we desondanks toch in de afgrond vallen, dan weten we dat uw hand ons op de bodem zal opvangen. Niemand kan ons losrukken uit uw liefdevolle hand. Jezus, laat uw hand ook ons vastgrijpen, want in uw hand komt alles goed terecht. Amen. Wij zingen lied 213, vers 1 en 5. Laten wij de Heer aanroepen om ontferming over de nood van de wereld. Trouwe God, wij roepen om ontferming dat u omziet naar de wereld waarin wij leven. Want een groeiend aantal mensen leeft in armoede, ver weg en dichtbij. En we zijn, zo lijkt het, onwetend. Maken zelf deel uit van systemen die armoede en ongelijkheid in stand houden. Christus, weg ten leven, wij roepen om ontferming, want uw schepping komt niet tot zijn recht. We buiten de natuur uit op zoek naar waardevolle stoffen of om het maximale te kunnen produceren. Niet altijd denkend aan of wetend hoe de natuur en de mens daaronder lijden. Zelf voelen wij ons soms machteloos. We zijn het contact met onze bron kwijt. Heer, geef dat alle mooie beloften die in Glasgow gedaan zijn en gesproken zijn, waargemaakt worden. Geef dat politici niet alleen voor de camera mooie sier maken, maar ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken. En daarom bidden wij u met heel ons hart, Heer, ontferm u, Christus, ontferm u, Heer, ontferm u over ons. Amen. Wij zingen lied 713, vers 1, 2 en 5. En daarna mogen de kinderen, zeg ik aarzelend, naar de kinderevendienst. Laten wij samen bidden om de Heilige Geest voor wij zijn woord openen. Gods woord openen. Heer onze God, wij spreken niet zelden voor onze beurt. We rijden onze dierbare stokpaardjes, presenteren onze mening en hebben de mond vol over hoe het moet of hoe het niet moet. We praten vaak heel veel, maar zijn niet altijd veelzeggend. Heer, wij luisteren vaak maar half. We horen wat we horen willen en gaan verder met waar we mee bezig waren. Het is zo moeilijk om stil te zijn en op te letten wat een ander bedoelt. Wat er achter de woorden en achter een verhaal schuil gaat. Heer, wij bidden u, wil onze mond en onze oren heiligen, reinigen, zodat we leren luisteren naar u en getuigen worden van Christus. Maak dat waar door het werk van de Heilige Geest. Amen. We gaan luisteren naar de lector.
De eerste lezing is uit 2 Kronieken 7, vers 1 tot vers 11, vers 11 tot 16. Toen Salomo het werk aan de tempel van de Heer en het koninklijk paleis voltooid had, en alles wat gij zich omtrent de bouw van de tempel en het paleis had voorgenomen, geheel volgens plan was uitgevoerd, verscheen de Heer hem in de nacht. Hij zei tegen hem, ik heb je gebed gehoord. Ik heb deze tempel aanvaard als de plaats waar men mij offers mag brengen. Wanneer ik de hemel gesloten houd, zodat er geen regen valt, of de sprinkhanen beveel het land kaal te vreten, of pest onder mijn volk laat uitbreken. En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, albinnend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel. Zijn zonden vergeven en het land genezen. Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht. Zingen we nu lied 413.
Thank you.
Volg nu de lezing uit Openbaringen 7, vers 9 tot en met 12. Hierna zag ik dit. Een onafzienbare menigte die niet te tellen was. Uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun handen stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze, de redding komt van onze God, die op de troon zit en van het lam. Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God. Zingen we nu lied 412, vers 1 en 2. Lezen wij nu uit Johannes 10, vers 22 tot 30. In Jeruzalem werd het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden om hem heen staan en ze vroegen hem, hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Jezus antwoordde, dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe, getuigt over mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven. Zingen we nu lied 412, vers 3 en 4.
gemeente van onze Heer Jezus Christus. Bestaat God? En hoe ziet hij er dan uit? Deze vragen komen van een aardappeltje van een jaar of 5, 6. En waarmee hij bij zijn vader komt. Het fascineert hem dat er op de kindernevendienst en op school over God verteld wordt. Maar er is nog nooit iemand geweest die hem uitgelegd heeft wie dat is. En ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ik heb af en toe de indruk dat de kinderen op steeds jongere leeftijd steeds moeilijkere vragen stellen. En dat vond de vader van het knulletje ook. En hij raakte daar zelfs een beetje door in verwarring, want ja, het was een vraag waar hij het zelf ook nog wel eens moeilijk mee had. Bestaat God? Hij zei, weet je wat, ik zal het je wel vertellen als je later groot bent. Maar zo lang wilde ons knaapje niet wachten. En wat is dan het alternatief voor papa? Dan ga je naar opa. Opa, bestaat God? Opa stuurde hem niet het bos in, maar die zei, ja, ik denk het wel. Maar opa, hoe ziet God er dan uit? Ja, dat weet ik niet. Niemand heeft ooit God gezien. Maar opa, er zijn wel een heleboel mensen die bidden naar God. Maar dan wordt hij toch, als ze allemaal gelijk bidden, dan wordt hij toch horendol. Weet hij dan wel wie wat gevraagd heeft? Wie er verdrietig is of wie juist blij is? Ik denk, zei opa, en ik kan me zo voorstellen dat hij daar een heel ernstig gezicht bij trok. Ik denk dat God het allemaal goed uit elkaar kan houden. Maar hoe dan? Heeft God dan zoveel oren? Ik denk dat God voor ieder mens een oor heeft. Wie is God en bestaat die eigenlijk wel? Het is niet alleen de vraag van dat jonge jochie. Het is ook geen vraag van deze tijd. Het is een vraag die al vanaf de schepping door onze hoofden speelt. Wie is God eigenlijk en hoe ziet hij er dan uit? Nou, de slang in het paradijs, die wist het wel. Die zei, nou, God, dat is iemand die jaloers is. Want hij wil niet dat jullie van die ene boom eten in de tuin. Want als je dat doet, dan weet je net zoveel als God, zei hij tegen Eva. En God is bang dat jullie net zo belangrijk worden als hij. Jezus is in de tempel, in de zuilengang van Salomo. En hij loopt daar wat heen en weer. De tempel is het huis van zijn vader. En zijn vader had tegen koning Salomo eeuwen geleden gezegd van Salomo, jij hebt mij een huis gebouwd en hier wil ik mijn naam laten wonen en hier mogen jullie mij offers brengen. En daarom, waar kun je Jezus beter verwachten dan in het huis van zijn vader? Maar er lopen daar meer mensen rond, tegenstanders, die met ongeveer dezelfde vraag zitten als dat kleine jochie. Hoewel, ze hadden wel een beeld van God. En dat was de God uit de 10 geboden, uit de eerste 5 boeken van Mozes. Maar ze werden in verwarring gebracht door die Jezus van Nazareth, die rabbi die daar met hele andere verhalen komt in hun ogen. En die ze doet vermoeden dat, ja, nou, dat hij zich toch wel bezighoudt met godslastering. Want die zet zichzelf nogal op een podium. Vandaar dat ze bij hem komen met hun vraag, zegt Jezus, laat ons niet langer in het ongewisse, maar als jij de Messias, de bevrijder, de verlosser bent, zeg het ons. Het is niet echt een beleefdheidsbezoekje wat ze afleggen. Want hoe gaat dat in zijn werk? We moeten niet vergeten dat de evangeliën geschreven zijn enkele tientallen jaren na de dood en opstanding van Jezus. En elke evangelist had een bepaald doel voor ogen. Er zijn meer evangeliën dan er in de Bijbel staan, maar laten we het daar maar bij houden. En Matthäus die zei van nou, ik wil duidelijk maken aan de mensen dat Jezus is de beloofde Messias. Nou, zei Marcus, ik wil duidelijk maken dat Jezus door zijn lijden wil laten zien dat hij de Zoon van God is. En Lucas bekeek het weer anders en die zei, ik wil duidelijk maken dat Jezus een profeet is. En Johannes had weer een andere invalshoek. Hij wilde duidelijk maken dat Jezus door de Joden en de wereld verworpen werd. Dan moet ik dat eventjes duidelijk maken. En dat moet ik duidelijk maken omdat ik in de afgelopen tijd een boek in de brievenbus kreeg. Ik had er wel eens de rekening voor betaald hoor, dus ik kreeg het niet gratis. Maar dat was een boek van een mevrouw en die beweerde dat de vier evangeliën in de Bijbel vol stond met anti-Joodse verhalen. En ze ging zo ver dat ze zei, dat verhaal van Jezus in Johannes, dat heeft Jezus nooit gevoerd, dat gesprek. Maar Johannes heeft het na Jezus' dood er zo ingezet om de Joden een hak te zetten. Maar wat die mevrouw vergat, denk ik, was de vraag, wat wordt er bedoeld met die Joden? En als je allerlei Bijbelvertalingen leest en allerlei boeken over die evangeliën, dan merk je dat al die schrijvers het er niet over eens zijn. De een vertaalt met de Joden, de ander met de Judeërs. En er zijn zelfs mensen, maar die worden met een nek aangekeken, die de rol van de Romeinse overheid ter sprake brachten. Want de Jood mocht helemaal niet zomaar iemand kruisigen. Dat mochten alleen Romeinen doen. En niet alleen maar toestemming geven, maar het ook uitvoeren. En als je het praat over de Joden, er waren Joden die waren volgeling van Jezus geworden. Die geloofden in hem en die gingen met hem mee. En er waren Joden die het juist niet geloofden. En dan zijn we nog een steek verder. Ik denk dat de dichter Jacob Revius eeuwen geleden al door had hoe het zat. Hij schreef een gedicht. En het zijn niet de Joden, Heer Jezus, die u kruisten, nog die verraderlijk u togen voor het gericht, nog die versmadelijk u spogen in het gezicht, nog die u knevelden en stieten u vol puisten. En het zijn ook niet de krijgslui die met hun felle vuisten de rietstok hanteerden, de hamer hebben opgelicht, of het vervloekte hout van Golgotha gesticht, of over uw rok de dobbelstenen hebben gegooid. Ik ben het, Heer. Ik heb het u aangedaan. Ik ben de zware boom waarmee u bent overlaan. Ik ben de taaie streng waarmee u ging gebonden. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg, de bloedbedropen kroon die u op uw schedel droeg, want die is al geschied, helaas, om mijn zonden. En Revius schreef dat gedicht omdat er ook in de 16e en 17e eeuw volop jodenhaat was. En de volgelingen van Jezus en hun tegenstanders die gingen daarom ook niet altijd vriendelijk met elkaar om. Er waren Joden die hem volgden en er waren Joden die het niet deden. En de problemen werden nog groter toen ook niet-Joden in de Bijbel vaak omschreven als de heidenen volgeling van Jezus werden. Die schade werd steeds groter en steeds groter. Maar een klein groepje Joden zei: hij moet uitgeschakeld worden. Sommigen noemen dat de Farizeeën, de Sadduceeën. Maar ik zei wat ik net al aanhaalde, vlak de Romeinse overheersers niet uit. Maar als je hem voor het gerecht wil brengen, voor het Romeinse gerecht in eerste instantie, dan moet je toch een klacht hebben. En ze vinden wel dat Jezus godslastering doet, maar het kan maar het beste zijn als dat hij dat zelf zegt. Vandaar hun ogenschijnlijke onschuldige vraag. Bent u de Messias? Zeg het ons. Laat ons niet langer in het ongewisse. Wij moeten goed opletten hoe de omstandigheden door Johannes omschreven worden. Johannes schrijft: het is winter en het Chanukka-feest wordt gevierd. En dan denk je, nou ja, och, hè, iedereen die toen geleefd heeft zal wel geweten hebben dat het winter was en dat het Chanukka-feest was. En nou ja, dat je dan in de tempel moest zijn. En met Chanukka-feest daar werd gevierd dat Judas de Maccabeer het beeld van oppergod Zeus uit de tempel in Jeruzalem gehaald had. Want de tempel was ontheiligd door Antiochus Epiphanes, een moeilijke naam. En hij had de tempel gereinigd en dat vierden ze elk jaar weer. En het werd in de winter gevierd. Een soort kerstfeest zou je kunnen zeggen. En toen ik dit verhaal las in Johannes, en Johannes schrijft: het is winter, kwam bij mij zomaar dat hele oude bekende kerstliedje binnen, midden in de winternacht. Ging de hemel open die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen, lied 486. Er kwam een hemels geschenk uit de winternacht. Maar als Johannes zegt dat het winter is, dan zegt hij dat ook om een andere reden. Hij vertelt niet alleen maar dat het winter is om uit te laten komen dat het misschien wel koud is. Maar hij vertelt ook iets over de sfeer die er heerst. Want die mensen, die tegenstanders van Jezus, die komen naar Jezus toe en gaan om hem heen staan. Het heeft iets dreigends. Laat ons niet in het ongewisse. Als je de Messias bent, zeg het ons. En het antwoord van Jezus laat ook aan onvriendelijkheid niks te wensen over. Ik heb het jullie al gezegd, maar jullie geloven me niet. Jullie geloven me niet omdat jullie niet bij mijn schapen horen. Zo, die komt binnen. Het wordt nog een zwart-wit gesteld. Want als zij niet bij die schapen hoorden, bij die kudde hoorden. Nou, het Oude Testament waar die mensen zo dol op waren, die staat vol met verhalen over herders en over goede herders en slechte. Maar wie hoort dan wel bij die kudde? Al eerder in hoofdstuk 10 vertelt Jezus: ik ben de goede herder. En iets verderop komt hij te staan tegenover de huurlingen. En weet je wat de huurlingen doen? Als die op de schapen moeten passen en er verschijnt een wolf, we kunnen daarover meepraten tegenwoordig, dan nemen ze de benen. Maar een goede herder geeft desnoods zijn eigen leven voor dat van de schapen. En Jezus zegt, daar is Johannes bekend om de ik ben uitspraken van Jezus. Ik ben de deur. Dat wil zeggen, als de herders 's avonds van allerlei heuvels weer naar het dorp kwamen, dan werden alle kudden bij elkaar verzameld in één grote open ruimte, waar maar één opening was. Daar gingen alle schapen door naar binnen. En als iedereen dan binnen was, dan moest de nachtwaker voor de deur gaan liggen, zodat er niemand in of uit kon. En in de morgen kwamen dan de herders weer en namen hun schapen mee. Maar welk schaap is dan van jou? Nou, zegt Jezus, de goede herder kent zijn schapen en de schapen kennen hem. Als hij ze roept, dan horen ze, dat is mijn herder, en ze gaan naar hem toe. En zo kan iedere herder zijn eigen kudde weer meenemen. En Jezus is zo'n goede herder, zegt hij, dat hij zal zorgen dat het zijn schapen goed gaat. En hij zal zorgen dat zijn schapen ingaan in het eeuwige leven. Kan die zin ook anders zeggen, dat zijn schapen leven met de eeuwige. En het is die herder waar de apostel Paulus in de brief aan de Efeziërs zegt, voor die herder buig ik mijn knieën. En in Openbaring hebben we het ook gelezen, de engelen die komen rondom de troon en het lam, en voor hem buigen zij zich neer en aanbaden hem. Is dat bijzonder? Ja. Want in die tijd bad men niet geknield. De mensen baden staande en alleen bij hele erge hoge uitzondering, bij iets heel speciaals, dan bogen zij hun knieën. Bent u de Messias? Zeg het ons. Het zijn niet alleen de Judeërs die die vraag stellen. Ook deze tijd, onze tijd, we horen het denk ik bijna dagelijks. Bestaat God? En als hij dan bestaat, waarom gebeurde er dan zoveel ellende, hongersnood? Waarom laat God dat toe? Waarom moeten de kinderen de dupe worden van de misdragingen van de volwassenen? Ik las van de week alleen al in Griekenland 50.000 kinderen die leven in opvangkampen, en regeringen van allerlei landen die praten en praten en praten, en ze komen maar niet tot een besluit. Als er dan een God bestaat, en waarom laat God dan dat drama toe daar op die grens van Polen en Wit-Rusland of Belarus, zoals het tegenwoordig heet? Er zijn zoveel vragen, groot en klein, als God bestaat. Of moet ik dan zeggen, zoals ik van de week een vader hoorde zeggen die zijn kind verloren had aan corona: het is Gods wil. Als dat dan de betekenis moet zijn van een schaap van Jezus, als dat zo is, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, nou, bij zo'n kudde domme schapen wil ik niet horen. Want u weet misschien net zo goed als ik dat schapen helemaal niet dom zijn. Ja, soms zijn ze hulpbehoevend als ze op hun rug terechtkomen, maar verder weet een schaap aardig goed wat hij wil. De tegenstanders van Jezus kunnen niet zomaar geloven dat hij de Messias is. Integendeel. Ze vinden het godslastering. En Jezus gaat nog verder. Hij zegt, ik ben de goede herder en wat ik doe, dat wordt door mijn Vader opgedragen, en door mijn daden kun je God zien, kun je God kennen. Nou, ze weten genoeg. Als die zo begint, stel je voor dat u en ik tegen elkaar zeggen, nou, als je naar mij kijkt, hè, dan weet je precies hoe God eruit ziet. Nou, dan zijn we gauw klaar. Maar Jezus is de enige die het zeggen mag. Ze weten genoeg en daarom zal hij veroordeeld worden. Maar hij gaat nog verder. En Jezus zegt, de Vader en ik, in vers 30, de Vader en ik zijn één. Dan kun je dat woordje één op verschillende manieren uitleggen. Je kunt zeggen, God en Jezus zijn dus één en dezelfde persoon, maar dat staat er niet. In het Grieks is dat woordje één onzijdig. Dus dat betekent dat God en Jezus één doel hebben. Eén ding wat ze maar willen en dat is de mens, de verlossing van de mens. De mens uit de zonde weghalen. De mens gelukkig maken. Uitnodigen om bij die kudde van Jezus te horen. Maar hoe groot moet die kudde dan wel niet worden? Want ja, de wereld bestaat al eventjes en er zijn, wat is dat, 6, 7 miljard mensen. Nou, als dat allemaal tot de kudde van Jezus moet behoren, wie gaat ze dan tellen? Johannes schrijft erover in het boek Openbaring. Het is een kudde die niemand tellen kan. En eigenlijk moet je dan al denken aan Abraham. God zei tegen Abraham, je nageslacht zal zo groot zijn als de sterren aan de hemel, als de zandkorreltjes, aantal zandkorreltjes aan het strand. En daar mag jij op vertrouwen. En die uitnodiging die blijft maar komen, wees welkom. Het is als een open haven, zoals het kerk, ons kerkgebouw heet. Altijd weer mensen welkom heten, niet met een opgeheven vingertje van hoe het moet of hoe het niet moet. Nee, een uitgestoken hand. Samen verder gaan. Bent u de Messias? Zeg het ons. De sfeer in de zuilengang van Salomo is grimmig, ijzig. Het is winter. Ook in de onderlinge verhoudingen. Onvriendelijk, hatelijk. In de tempel daarnaast wordt het Chanukka-feest gevierd, het feest van het licht. Er werd bij Chanukka een achtarmige kandelaar neergezet en die brandde 8 dagen. En buiten is de duisternis. En het licht in de duisternis wordt niet gezien. Jezus nodigt zijn tegenstanders uit. Kom bij mijn kudde. Kom bij die goede herder. De keuze is aan jou. Je bent welkom. Als je niet wilt, dan moet je zelf de verantwoordelijkheid dragen. Als je je eigen weg gaat, dan weet je niet waar je terechtkomt. En toch, ik zal je niet loslaten. Want daar beginnen we elke kerkdienst mee. God laat niet los het werk van zijn handen. Ik hoorde eens over 2 zussen die de toekomst, de eeuwige toekomst van hun beide echtgenoten aan het bespreken waren. En ze waren het eigenlijk wel met elkaar eens dat de echtgenoot van de een, die zou in de hel komen, want hij geloofde niet. En ik heb begrepen dat de andere echtgenoot er iets beter van afkwam. Maar de beide zussen vergaten 1 ding. God laat niet los het werk van zijn handen. De scheiding die wij aanbrengen is lang niet altijd, meestal niet, Gods scheiding. Bent u de Messias? Het is een geloofsbelijdenis om hier ja op te zeggen. Een kortere kun je eigenlijk niet hebben. En laten we daarom niet aarzelen om volmondig te getuigen van Jezus als de Messias, onze verlosser en bevrijder. Amen. Laten wij bidden en danken. Heer onze God, naar wie kunnen wij anders gaan dan naar u? Wij voelen ons als schapen die geen herder hebben. Heer onze God, u bent de weg, de waarheid en het leven. Wij bidden u om te kunnen onderscheiden tussen waarheid en leugen. Geef ons uw Heilige Geest om paniek te vermijden en wijs te handelen. Heer, zegen met uw wijsheid de beleidsbepalers. Zegen de mensen in de zorg waar het vast dreigt te lopen. De mensen in het onderwijs die onze kinderen willen opvoeden en voorbereiden op de toekomst. Wij bidden u dat wij onze ego's aan de kant zetten om vervolgens te doen wat goed is voor onze medemens. Alwetende God, voor uw oog is niets verborgen. Waar wij vergeten te luisteren, hebt u voor ons alleen een luisterend oor. Wij hebben onze oordelen klaar, maar uw hand trekt ons uit de afgrond. Vergeef ons onze onverschilligheid als we zien hoe mensen verkommeren en wij niets doen. Zegen ons in onze arbeid om onze medemensen verder te helpen. Niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. God, wij bidden u voor mensen die in deze coronagolf bang zijn en de deur niet meer uit durven. Wij bidden u voor groepen mensen die kwetsbaar zijn. Wij bidden u voor zieken, voor mensen die de dood in de ogen kijken. Geef hen moed en bescherming. Heer, wij bidden u voor mensen die getroffen worden door allerlei maatregelen. Mensen die gemangeld zijn door de toeslagen die ze onterecht moesten terugbetalen en wie nog steeds wachten op compensatie. Heer, er is zoveel te vragen. Er is zoveel te bidden. Er is toch zoveel om dankbaar voor te zijn. Wij willen in een moment van stilte tot u komen met wat ons ieder persoonlijk bezighoudt. En wij vragen en zeggen dit in de naam van Jezus, uw Zoon, die ons heeft leren bidden met mond en hart, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Worden nu de collecten voor ons duidelijk gemaakt?
De diaconale collecte is deze zondag voor zorgboerderij Jodi Sint-Pier. Gelegen aan de rand van het dorp Nieuwvliet ligt zorgboerderij Jodi Sint-Pier. Bij Jodi Sint-Pier is iedereen uniek. Wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn je wensen? Ze zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn en dat de cliënten iedere dag met een goed gevoel kunnen afsluiten. Activiteiten die gedaan worden zijn gezamenlijk de dieren voederen en verzorgen, gezellig samen knutselen of een spelletje doen. Ook wordt er gewerkt in de kas of de moestuin. En er wordt met regelmaat iets gebakken of gekookt met de producten uit die moestuin. Verder wordt er geklust en worden er steigerhouten meubelen op bestelling gemaakt. Kortom, een zorgboerderij waar veel gebeurt en waar veel kinderen en jongeren een fijne plek hebben. De andere collecte is voor het kerkrentmeesterschap. Want ook voor onze kerk is geld nodig, voor onder andere onderhoud, belastingen, verzekeringen, energie en water. Bij de collecte van harte aanbevolen.
Gaan wij nu ons slotlied zingen, lied 653, vers 1, 6 en 7. Laten wij van hier gaan als gezegende mensen, zodat wij voor anderen tot zegen kunnen zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.